Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en de 7. Welkom bij de 7 van de tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Roan van Eijk.
Goedemorgen, hopelijk heb je genoten van het lange weekend en er is voorzichtig goed nieuws, want de CEO van BNP Paribas Fortis ziet op termijn ruimte om de spaarrente een beetje te verhogen. Hij is daarmee de eerste Belgische topbankier die dat zegt. Het Amerikaanse schuldplafond is opnieuw verhoogd. Oef, mondiale crisis afgewend. Maar wie komt hier als winnaar uit? President Biden of de Republikeinen? En is dat systeem wel houdbaar? En het UZ Antwerpen doet veelbelovende tests met AI om vroeggeboren baby's te beschermen tegen infecties. We praten met een toponderzoeker. Het is dinsdag 30 mei. Welkom.
De 7 van de tijd. 1.
De Belgische banken hebben in theorie ruimte om tegen eind volgend jaar de spaarrente te verhogen tot 1%. Dat zegt de CEO van BNP Paribas Fortis, Michael Anceeuw, in een interview met De Tijd. Anceeuw is daarmee de eerste topper uit de bankenwereld die reageert op de discussie rond de spaarrente. De druk op de banken om die te verhogen wordt hoe langer, hoe groter. Maar 1%, dat is niet zoveel, hè? En eind volgend jaar, dat is ook nog lang, toch? Hoe hoopvol mogen we zijn voor onze spaarboekjes? Goedemorgen, Pieter Suij.
Goedemorgen.
Jij hebt gesproken met Anceeuw. Waarom komt hij nu naar buiten met die uitspraak? Is dat door die toenemende druk?
Ja, misschien als je de cijfers erbij haalt. De ECB biedt de banken zelf 3,25% rente op de overtollige deposito's die ze in Frankfurt plaatsen. Maar spaarders moeten het gemiddeld momenteel stellen met 0,3-0,4% op hun spaarboekje. Die verschillen zijn enorm, dus ja, je hebt heel veel druk op de banken om die rente een keer eindelijk te gaan optrekken. Om klanten meer te vergoeden, ook vanuit de wetsraad zijn er heel veel voorstellen gekomen. Dus ik kan me wel voorstellen dat Michael Anceeuw dit moment heeft aangegrepen om toch een aantal puntjes op de i te zetten en een aantal nuanceringen te brengen in de discussie die daar momenteel over aan de gang is.
Oké, puntjes op de i zetten, maar tegelijkertijd geeft Anceeuw ook wel wat perspectief. Maar hoe enthousiast mogen we daarvan worden, Pieter?
Ja, zoals je het zei, 1% dan nog tegen eind 2024... Daar gaan niet veel mensen hun harten van sneller slaan, vrees ik. Maar volgens veel bankiers en dus ook volgens Anceeuw is het wel nodig om de verwachtingen wat te temperen. Want, zeggen zij, de voorbije jaren hebben de banken aan heel lage rentetarieven woonkredieten verschaft. En natuurlijk, die inkomsten daaruit die blijven vrij laag. Dus de inkomsten uit die portefeuille van kredieten gaat geleidelijk aan pas stijgen. En daardoor krijgen de banken geleidelijk aan een beetje meer ruimte om hogere vergoedingen uit te keren op hun spaarboek. Bovendien zeggen de bankiers weer, wij hebben eigenlijk in de praktijk niet zo heel veel geld bij de ECB aan veel hogere rentes geplaatst dan sommige mensen in deze discussie vandaag zeggen. Dus op dat punt zeggen zij, ja, er is ruimte om de rente te verhogen op de spaarboekjes, maar niet zoveel als iedereen lijkt te denken op dit moment.
Dankjewel, Pieter Suij.
Graag gedaan.
2.
Er zijn in ons land nog nooit zoveel woningen van meer dan 1 miljoen euro verkocht als vorig jaar. Het waren er in totaal bijna 2000. De inflatie heeft de prijzen doen stijgen, maar dat heeft de handel niet doen stilvallen. Integendeel, zegt Bart van Delm, algemeen directeur van Hillewaren Vastgoed.
Dat heeft er vooral mee te maken dat de doelgroep vaak minder impact ondervindt van externe factoren zoals bijvoorbeeld inflatie of rentestijging. Vaak beschikken zij over een vrij sterk eigen vermogen, hebben zij ook hun woning goed kunnen verkopen, dan worden die middelen ook geïnvesteerd in de aankoop van een nieuwe eigendom.
De meeste miljoenen deals waren er in Knokke-Heist, Antwerpen en het Brusselse Ukkel.
3.
We've got good news. We've reached a bipartisan budget agreement. It's a compromise, which means no one got everything they want.
Je hoorde Amerikaans president Joe Biden. De debt ceiling, het Amerikaanse schuldplafond, is weer wat omhoog geheven. Dat betekent dat de Verenigde Staten extra schulden kunnen maken en dus geld kunnen blijven uitgeven. En dat tot januari 2025. Dat is belangrijk, want anders zou het land een wanbetaler worden en dan komt er misschien een wereldwijde crisis. Daar hebben we het onlangs over gehad hier in de 7. Maar het is ook belangrijk voor Biden, want die heeft nog wel een paar dure plannen in zijn eerste ambtstermijn. Een compromis dus, niemand krijgt helemaal wat hij wilde, zegt Biden, maar komt hij hier dan toch niet als winnaar uit? En gaat Washington dit na 2025 gewoon nog eens dunnetjes overdoen? Kan dat altijd maar opnieuw en opnieuw? Goedemorgen, Jan van Hessen.
Goedemorgen.
Amerika-kenner bij de tijd. Zondag hebben Biden, een democraat, en Kevin McCarthy, de republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, die deal bereikt over het schuldplafond. Wat hebben ze juist afgesproken?
Wel, het schuldplafond wordt dus opgeschort tot 1 januari 2025. Wat betekent dat het over de presidentsverkiezingen van volgend jaar getild wordt. In ruil voor die toestemming hebben de Republikeinen concessies gekregen van Biden dat de begrotingsuitgaven geplafonneerd worden op het niveau van dit jaar. En dat voor de komende 2 jaar. Daarnaast krijgen ze ook makkelijker procedures om energieprojecten goedgekeurd te krijgen. En worden er ook strengere voorwaarden gekoppeld aan wie voedselhulp krijgt, onder andere.
Oké, een klassieke voor wat hoort wat. Wie is de winnaar van deze deal?
Wel, beide kampen, Biden en McCarthy, trachten deze deal te verkopen als een persoonlijke overwinning. Biden ziet er het bewijs in dat hij een consensusbouwer is in het diep gepolariseerde Washington. McCarthy zegt dan dat er eindelijk weer werk gemaakt wordt van de staatsschuld naar beneden helpen door de begrotingstekorten niet te veel te laten oplopen. De realiteit is dat beide heren hun achterban horen morren. Mm-hmm. Democraten vinden dat Biden veel te veel heeft toegegeven. De Republikeinen en vooral de ultraconservatieve hardliners, die vinden net dat McCarthy veel te weinig binnengehaald heeft. Woensdag is er stemming in het Huis van Afgevaardigden over de deal. Vermoedelijk wordt er wel een meerderheid gevonden, maar de verwachting is evenzeer dat zowel de democratische linkervleugel als de ultraconservatieve Republikeinen zullen tegenstemmen.
Oké, er moet dus nog wel over gestemd worden deze week. Maar zeg Jan, dat stoten tegen en vervolgens optrekken van het Amerikaanse schuldplafond, dat is iets wat om de zoveel jaar terugkomt, hè? En intussen blijven de Amerikaanse schulden maar oplopen tot astronomische bedragen. Kan dat eeuwig blijven duren?
Wel, onlangs heeft een divisie van het ministerie van Financiën een rapport uitgebracht waarin gort droog stond: het huidige budgettaire traject is niet vol te houden. Komt er eigenlijk op neer als je op heel lange termijn het huidige beleid zou projecteren dat de staatsschuld, die nu al 120% van het BBP bedraagt, $31.400 miljard zou oplopen tot een onwezenlijke 560% van het BBP. Dat is dus inderdaad niet vol te houden. Met andere woorden, vroeg of laat zullen de Amerikaanse politici in Washington zeer harde beslissingen moeten nemen. En eerder vroeg dan laat zullen ze opnieuw een discussie moeten voeren over het schuldplafond.
Oké, dankjewel. Jan van Hessen.
Graag gedaan.
De Indiase beurs betreedt opnieuw de globale top 5. De totale waarde van de beurs in Mumbai is weer gestegen naar $3.300 miljard. Dat is voor een groot deel dankzij het zakenimperium van tycoon Gautam Adani. Die heeft beursgenoteerde bedrijven van steenkool over luchtvaart tot media. Maar hij werd een tijdje geleden in het vizier genomen door een invloedrijke shorter die hem verdacht van fraude en misleiding. Een shorter kan je koersen doen dalen en daar heeft de Adani-groep begin dit jaar wel wat last van gehad. Maar intussen is de storm weer gaan liggen en dus is de Indiase beurs weer gestegen in de rankings. Dat is ten koste van Frankrijk. Onze zuiderburen zakken weer naar plaats 6. Vooral de luxe aandelen staan daar onder druk. LVMH, Hermès, die zijn belangrijk op de Parijse beurs. India wordt met zijn 3,3 biljoen hoe langer hoe meer beschouwd als de nieuwe Aziatische groeitijger, nu de Chinese economie wat vertraagt. Al is Peking met een waarde van 10 biljoen toch nog wel van een andere orde. Wat moet er vandaag nog op je nieuwsradar staan? Wel, bij de tijd kijken we in ieder geval uit naar de gemeenteraad van de stad Gent vanavond. Blijft hij straks achter met een financiële kater van miljoenen voor een parking die niemand gebruikt?
Voorkennis.
De stad Gent moet een schadevergoeding betalen aan de aannemers die hem gebouwd hebben. Het gaat om een complex met 500 parkeerplaatsen in deelgemeente Ledenberg in het zuiden van Gent. Dat is een jaar geleden geopend, maar er parkeren maar weinig mensen. Bovendien heeft die spookparking net geen 9 miljoen euro gekost, een vijfde meer dan voorzien. En moet de stad Gent nu ook nog eens een schadevergoeding van 4,5 miljoen betalen aan de twee aannemers CIT Blaton en De Nijs.
En dat is dan na een schikking, hè, want die eiste eerst 13,5 miljoen. Omdat de termijn die ze hadden gekregen om de parking af te werken veel te kort was. De stad heeft dat ook toegegeven, blijkt uit documenten die onze redactie heeft kunnen inkijken. Vanavond stemt de gemeenteraad over de vraag of Gent de 4,5 miljoen zal betalen of niet.
6.
Tegenwoordig hoor je elke dag wel over een nieuwe doorbraak of toepassing voor artificiële intelligentie. In het Universitair Ziekenhuis Antwerpen testen ze sinds kort AI die vroeggeboren babytjes kan beschermen tegen levensbedreigende infecties.
Wij zijn uiteraard, zowel als neonatoloog als als vader van kinderen, verheugd met het resultaat dat we kunnen brengen en hopen echt snel hiermee verder te kunnen gaan.
David van Laren is neonatoloog, gespecialiseerd in pasgeboren baby's. Met zijn start-up Innocence test hij in het USA een AI die op zoek gaat naar sepsis, een bloedinfectie bij vroeggeboren baby's.
Het is voor ons als klinici heel moeilijk om die eerste subtiele symptomen van een ziekte zoals sepsis te detecteren. En als je dat niet tijdig herkent, dan kan dat eigenlijk organen beginnen uitschakelen. En ik kan u verzekeren, ja, als zo'n kindje een gewicht heeft beneden de 1500 gram, dan kan dat soms snel gaan.
Daarom is het belangrijk dat de sepsis snel wordt ontdekt. En daar kan die AI dus bij helpen, zegt Van Laren.
Wat die technologie eigenlijk doet, is ja, de data die nu routinematig genomen wordt, maar niet altijd gebruikt wordt voor de detectie van die complicaties, gaan vergelijken met een algoritme en aan de eindgebruiker eigenlijk volledig verstaanbare artificiële intelligentie predicties aanbieden. Dat is wat onze technologie doet.
Symptomen oppikken die de arts dus heeft gemist. De eindgebruiker is dan het medische team natuurlijk. Als het systeem goed werkt, zou de artsen tussen 2 en 12 uur tijd kunnen winnen. Dat kan het verschil maken tussen leven en dood. De studie wordt afgerond in het tweede kwartaal. Hoe meer voorbeelden het systeem heeft, hoe beter het werkt. Dat is zo bij de meeste AI's, ook degene die we podcasts leren maken. Daar hoor je dan weer alles over in onze show De Ajonauten. Zoek hem op tijd.be of op je favoriete podcastplatform.
7.
En ze zijn weg. Zo klonk het vannacht. Van ajonauten gaan we naar astronauten, eigenlijk taikonauten. Van op een lanceerplatform bij de stad Jiuquan zijn er zo 3 vertrokken naar het Chinese ruimtestation. Niet zo heel bijzonder, denk je? Wel, het is toch een primeur, want voor het eerst in de Chinese geschiedenis is er een gewone burger mee aan boord. Allee, gewoon is misschien veel gezegd. Het gaat om Gui Haichao, een wetenschapper van de Luchtvaart- en Ruimtevaartuniversiteit van Peking, maar dus geen getrainde taikonaut. In het ruimtestation wordt hij verantwoordelijk voor wetenschappelijke experimenten. Voor Chinees president Xi is een burger naar de ruimte sturen een nieuwe mijlpaal. Einddoel is nog altijd Russen en Amerikanen bijbenen in de ruimtevaart en tegen 2030 een Chinese vlag planten op de maan. Daarmee zit deze 7 er weer op, maar er is nog ander leuks te beluisteren. Niet alleen de Ajonauten, maar ook de nieuwste aflevering van onze podcast Wat dit land nodig heeft, staat online. Deze keer over een oud zeer. Hoe maken we onze overheid, of onze vele overheden, efficiënter? Een vraag waar mijn partner in crime Bert Rijmen induikt met 2 gasten. Ten eerste ex-coronacommissaris Pedro Facon, nu hoofd van het RISIF.
Het is natuurlijk juist dat we in dit land hebben heel veel overheden, we hebben ook veel ambtenaren. En dat is een legitieme vraag om te bekijken van, ja, is dat niet te veel en moeten we daar niet op een andere manier gaan evolueren? Maar ik vind het heel belangrijk, we hebben misschien een grote overheid, maar ik zou niet durven zeggen dat we eigenlijk een sterke overheid hebben. We hebben op vele vlakken een overheid die eigenlijk niet de instrumenten heeft of die niet sterk genoeg is om te kunnen tussenkomen om bepaalde maatschappelijke problemen op te lossen.
Maar ook de voormalige topvrouw van Digitaal Vlaanderen, Barbara van den Houten, nu aan de slag bij Microsoft, ziet mogelijkheden om de overheid sneller te laten handelen. De procedures moeten korter.
Oh, vooral te lang. Dat stamt uit een tijd dat je goed diepgaand moest nadenken, heel vrij academische studies maken, dat het normaal was dat je 2 jaar had tussen een idee en de uitvoering. Ja, dat is uiteraard niet meer van deze tijd. Dus dat vooral, die duurtijd, het gebrek aan snelheid, dat is denk ik toch wel echt een probleem. En dat is onder andere door de procedures. Ik denk aan overheidsopdrachten. Mm-hmm. Dat is allemaal goed bedoeld, maar ja, dat remt wel de actie.
Dat allemaal te beluisteren dus in Wat dit land nodig heeft, de podcast die op zoek gaat naar oplossingen voor de problemen van dit land. Je vindt hem terug op tijd.be, in de app of op je favoriete podcastplatform. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen.
Dit was De Zeven met Roan van Eijk. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.